Ik vind het fijn om vanmorgen met u te mogen delen het woord van God. Omdat we inderdaad een reisje gaan maken. Dan zegt u, nou, ben benieuwd waar dat dan naartoe is. Nou, onze broeder heeft het al verklapt. Maar hij wist ook waar ik over ging spreken. En dat is het Nieuwe Jeruzalem. En dan zegt u, misschien ja, is een beetje moeilijk, want ik zit hier. En hoe moeten we er naartoe? Nou, het is mogelijk om een bezoekje te brengen in gedachten naar die plek die God voor ons bereid heeft. En ik zal u eerlijk zeggen, ik hoor, als de Heer het mag beleven, in augustus 80 jaar. En voor mij is die tijd heel dichtbij. Het kan elk ogenblik zijn, dat kan voor iedereen. Maar voor mij meer misschien dan voor anderen. En daarom ben ik me gaan verdiepen in de hemel. Want dat is de plek waar we voor eeuwig zullen zijn. Nou, we hebben allemaal prachtige woningen. Maar ik zou toch kiezen voor die hemel. Want hij is zo verschrikkelijk mooi. En het heerlijkste is, daar zien we onze heiland. Daar zien we Jezus. En daarom vind ik het fijn om samen met u op te slaan. Openbaring 21, beginnend te lezen bij vers 1. Openbaring 21, vers 1. Niet zo moeilijk te vinden achterin. En er staat, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. En wat betreft de lafhartige, ongelovige, verfoeilijke, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. En zij had de heerlijkheid van God en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen, jaspis. En ze had een grote en hoge muur met 12 poorten en bij die 12 poorten 12 engelen. Ook waren er namen geschreven, namen van de 12 stammen van de Israëlieten. 3 poorten op het oosten, 3 poorten op het noorden, 3 poorten op het zuiden en 3 poorten op het westen. En de muur van de stad had 12 fundamenten met erop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. Nou, ik heb net al gezegd, we gaan een reisje maken naar de hemel. Onze toekomstige woonplaats. En we kunnen het niet met onze fysieke ogen zien. Maar onze geestelijke ogen kunnen het wel zien. Als we meer en meer dit schriftgedeelte gaan lezen. Ik zou u aanraden, doe dat vaak. Want het is een geweldig gedeelte. Ik wil eerlijk zeggen, er is vandaag in de gemeente misschien weinig aandacht voor de hemel. In mijn generatie hoorde je meer over de heerlijkheid van de hemel. Minder prediking vandaag misschien vanuit de tekst van het woord van God zelf. We horen meer over goede relaties, hoe belangrijk het is ten opzichte van andere mensen. Er is geen nadruk op de hemel, onze eeuwige woonplaats in de toekomst. Men spreekt hoe belangrijk het is om de gemeente te laten groeien. Persoonlijk succes willen we hier en nu in deze wereld, in plaats van te horen meer over het hiernamaals, horen we meer over het hiernumaals. Dit is belangrijker op dit moment, helaas. Er was een tijd dat mannen van God spraken over de zonde en de nood van bekering tot God. Al mag het zo zijn dat dat weer terugkomt. We leven nu in een tijd die gespecialiseerd is in fundraising en public relations. Maak jezelf bekend. We leven in een wereld waar mensen willen hebben wat ze willen en het liefst nu meteen. We zingen niet meer zoveel liederen over een verlangen naar God. We slaan onze schatten niet meer op in de hemel, maar we slaan ze hier op aarde op. En sommige sprekers en predikers vertellen ons dat Jezus wil dat we nu rijk zijn, nu gezond zijn en nu succes hebben in de wereld. Maar helaas, dat is geen evangelie. Weet u, ik las een verhaal over een adelaar. Er was eens een Schotse prediker, John McNeill, die vertelde eens over een adelaar die gevangen genomen was toen het heel jong was. De boer strikte hem en belemmerde het beest zodat het niet weg kon vliegen. Hij liet hem los rondlopen bij de kippen en het duurde niet lang of de adelaar begon net zoals die kippen te scharrelen en te eten van het voedsel op de grond. Maar die vogel was bestemd om hoog over de bergen te vliegen. Maar hij scheen nu tevreden met het gewone aardse leven van de kippen in de schuur. Maar op een dag kwam er een herder. Hij kwam van de bergen waar de adelaars hoog over hen heen vlogen. En hij zei tegen die boer: het is toch jammer dat je dit beest laat scharrelen met de kippen. Waarom laat je hem niet wegvliegen? Zei de herder. De boer was het eens. Hij maakte de adelaar los van waarmee hij vast zat. En tot zijn grote verbazing zag hij dat de adelaar rustig doorging met het pikken van het voedsel op de grond. De herder pakte hem toe op, nam hem mee naar buiten, zette hem op een hoge muur. En voor de eerste keer zag die adelaar de hoge, prachtige blauwe hemel en de zon. En onmiddellijk spreidde het zijn vleugels en nam een geweldige vlucht hoger en hoger. Conclusie. Eindelijk gedroeg de adelaar zich als een adelaar. Mag ik u eens vragen, wat bent u mee bezig? Bent u bezig met allerlei dingen, hoe belangrijk het ook kan zijn, ik weet dat je werken moet. Maar zijn we ook bezig met die eeuwige heerlijkheid van God, waar we voor altijd zullen zijn? En hoe meer je ervan weet, hoe meer je ernaar gaat verlangen. Is uw interesse groot genoeg om erover na te denken en van te lezen? Nou, laten we dat samen eens doen aan de hand van dit schriftgedeelte. Openbaring 21 vers 1 spreekt over de verwisseling van het oude met het nieuwe in de schepping. God had beloofd dat de oude hemel en de aarde plaats moest maken voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nou, in de Bijbel heb ik twee teksten gevonden die spreken over het herstel van dingen. Eentje vind je in Matteüs 19 vers 28. Daar staat over de dag van de wedergeboorte als de Zoon des Mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid. Nou, dit woord betekent een herstel, een renovatie, een restitutie van alles wat er zal gebeuren met de schepping als de Heer Jezus terugkomt. Handelingen 3 vers 21 noemt het ook zo. Over Jezus wordt gezegd: hem moet de hemel ontvangen, tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld waarover God gesproken heeft, door de mond van al zijn profeten, door alle eeuwen heen. Mensen, er zal een herstel plaatsvinden in de hele schepping, als die tijd aanbreekt. En we spreken nu over de tijd van de eeuwigheid. Dus aan het eind van het hele heilsplan van God, alles wat er in Openbaring gebeurd is, dan zal de tijd zijn dat het zo zal zijn. Maar het is interessant dat woordje nieuw te bekijken. Wat betekent nieuw? Nou, nieuw is nieuw. Maar dat woord wordt in de Bijbel beschreven En natuurlijk heeft het een Grieks woord wat het beschrijft. En dat Griekse woord beschrijft ons het feit dat het vernieuwd zal worden, gerenoveerd zal worden, hersteld zal worden. Kun je een voorbeeld geven? Ik heb een nieuwe fiets gekocht, oost terug, en mijn oude ingeruimd. Hele goede daad mee gedaan. Is een e-bike, dus help me om makkelijk te fietsen. Maar weet je, zo zal het zijn met de hemel en de aarde. Het betekent anders, verschillend van de vorige hemel. Maar het is nog wel steeds dezelfde aarde. En nog steeds ook dezelfde hemel. En dat woord nieuw wordt ook gebruikt in 2 Korinthe 5 vers 17. Een prachtige tekst die velen van u kunnen beamen. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. U bent een nieuwe schepping door God gemaakt. Het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. Ja, en we leven nog wel in dat oude lichaam. En dat vernederde lichaam waar Filippenzen 3 vers 21 over spreekt. Maar het zal een verheerlijk lichaam worden gelijk aan de Heer Jezus. Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde zal beter zijn. Verheerlijkt, zonder zonde, eeuwig. De nieuwe hemel in vers 1 zal veranderd worden van vorige schoonheid, want de aarde is nog wel steeds mooi, naar een nieuwe schoonheid. Ongelooflijk mooi. Wat betekent dat onder andere? Er zullen geen stormen meer zijn. Geen overstromingen meer zijn. Geen zeebevingen meer zijn zoals in Sumatra. In 204 meen ik 200.000 doden in één moment. Zal er niet meer zijn. Wij zullen daar geen last meer van hebben. En ook geen last meer van de duivel en de demonen. Want die zijn al beland in hoofdstuk 20 daarvoor in de poel van vuur. Nooit meer kan hij ons iets doen. Een nieuwe aarde, hoe zal die eruit zien? Ja, dat weet ik niet, want ik heb dat nog niet gezien en nog niet beleefd. Maar het zal een plaats zijn waar je kunt wandelen, waar zoals Jezus met zijn verheerlijkte lichaam gewandeld heeft. Het is een plaats waar je kunt eten, want de Heer Jezus in zijn verheerlijkte lichaam at met de discipelen op het strand. Er zal geen verdriet meer zijn over de vloek van de zonde. Niet langer zal de aarde vol distels en doornen zijn. Geen onkruid in je tuin. Nou, dat zal geweldig zijn. Je hoeft niet meer te schoffelen, niks. Prachtig. Een eeuwige aarde zonder graven. De aarde zal nooit meer rood gekleurd worden door bloed en door oorlogen. En dan zal het gebed verhoord worden. Uw wil geschieden in de hemel, alzo ook op de aarde. Oh, er zijn nog veel meer nieuwe dingen waar de Bijbel over spreekt. Zoek dat woord nieuw maar op. En dan kun je het lezen. We hebben een nieuw hart ontvangen. Ezechiël spreekt erover. We wandelen in nieuwheid des levens. We zullen een nieuw gezang zingen als we in de hemel zijn. Openbaring 5 vers 9. En we hebben een geweldige God die alle dingen nieuw maakt. Is dat niet geweldig? En er staat ook, de eerste aarde en de eerste hemel waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. Dat is ook iets wat er niet meer zal zijn. De zee was er niet meer, de oceanen niet meer. Dat is toch jammer, je kan toch prachtig varen op die zee. Maar weet u wat de zee ook doet? De zee kan ook vernietigend werken. En voor de Jood sprak de zee van onrust, onstuimigheid, geweld, mysterie, rusteloosheid. En de goddelozen worden besproken als de zee. De goddelozen zijn als de zee zo opgezweept dat zij niet tot rust kan komen. En weer wateren slijk en modder opwoelen. De goddelozen, zegt God, hebben geen vrede. En je hoeft dus niet bang meer te zijn dan voor de zee. Want er is niets meer wat je scheidt van andere mensen in de wereld. Al die oceanen scheiden ons van Amerika, van Zuid-Amerika, van Azië. Allemaal water. En ze zeggen, het lijkt nutteloos. Nou, we weten ook dat de zout, dat de zee, de oceanen, zout water bevatten. Weet u waarvoor? Om alle rotzooi die wij erin gegooid hebben, in ieder geval een beetje onder controle te krijgen. En te kunnen vernietigen. Die zee zal er niet meer zijn. Zal er dan geen water meer zijn? Dat weet ik niet. Maar ik neem aan dat er wel rivieren zullen zijn en meren zullen zijn in die prachtige plek. En dan gaan we naar de stad die genoemd wordt, de stad van God, het Nieuwe Jeruzalem. Een ander ding wat nieuw is, is het Nieuwe Jeruzalem dat nederdaalt uit de hemel van God, getooid als een bruid die voor haar man versierd is. Ondanks de beschrijving die de Bijbel geeft in hoofdstuk 21, is het moeilijk om precies te zeggen, zo ziet die stad eruit. We weten één ding, het zal een heilige stad zijn. Zonde zal niet meer gevonden worden. Het is een klaargemaakte stad, de Heer Jezus sprak erover. Ik ga een plaats maken met vele woningen. En als ik weer kom, neem ik jullie mee. En het is beschreven als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. De grote vraag is wat God ons duidelijk wil maken met deze illustratie. Nou, ik weet dat er verschil van mening is. De ene zegt, een aantal gelovigen zeggen, de bruid van Christus, dat is het volk van Israël. Maar een ander zegt, nee, de bruid van Christus is de gemeente van Christus. En ik zal direct een tekst noemen waarom ik ook geloof dat dat zo is. Maar de grote vraag is wat God zegt in ditzelfde hoofdstuk. Ik heb het gelezen met u. Aan het eind van vers 9 lezen we, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. En ze had de heerlijkheid van God. Een andere gedachte over wie met die bruid uitgebeeld wordt. Nou, een tekst voor het feit van dat de gemeente de bruid van Christus is, 2 Korinthe 11 vers 2. Waar apostel Paulus zegt, ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één man om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Dus het zou de gemeente van Christus kunnen zijn. Maar het beeld van dat neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is, vind ik een prachtig beeld. Ik vind het altijd geweldig om naar trouwpartijen te gaan. Het is altijd feest. Maar wat is het mooi als je dan die bruid naar voren ziet komen. En ze is er niet bij, dus daarom durf ik het wel te vertellen. Maar de allereerste keer dat ik mijn dochter in een bruidsjurk zag, is toen we naar de winkel gingen om bruidskleding uit te zoeken. En ze had gezegd, nou pa, u mag mee. Nou, dat is heel wat, want Wim die mocht niet mee, want die mocht het natuurlijk niet zien. En toen ik haar zag in die bruidskleding, nou, dan moest ik even slikken. Dat heeft me iets gedaan. Zo mooi, zo puur, zo rein. En dat is het beeld wat Johannes gebruikt om te beschrijven die heilige stad, het Nieuwe Jeruzalem. Zo schitterend. En dan lezen we ook in deze schriftgedeelte ook nog wat teksten van dingen die de Heere God ook in gewoond heeft. Ik neem even mee naar de tijd van de tabernakel en de tempel. En we lezen dat het allermooiste in die hele tabernakel en die hele tempel was het volgende. Exodus 25 vers 8 zegt, en zij moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. Mensen, dat is Gods verlangen. Hij kan niet wachten om bij ons te komen en bij ons te wonen. Maar de tijd is nog niet rijp voor God. Daarom moeten we nog wachten. Later is Jezus onder ons komen wonen voor een tijd op aarde. Johannes 1 vers 14. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Hij heeft onder ons getabernakeld. Is dat niet geweldig? Hij heeft ons laten zien wie God is en wie zijn hemelse Vader is. En vandaag woont God niet in tempels die door handen zijn gemaakt, zegt Handelingen 7 vers 48 tot 50, maar in de lichamen van zijn kinderen, in u en mij, als u de Heer Jezus kent. Is dat niet geweldig? Dat Hij in ons woont. De Bijbel spreekt ook dat de Heilige Geest in ons woont, die we ontvangen hebben toen we tot geloof kwamen in de Heer Jezus Christus. En Hij woont ook vandaag nog in de gemeente van Christus, zoals wij hier als een groep bij elkaar zijn. Maar ik zal u vertellen, halleluja, eens zal God voor eeuwig bij ons mensen wonen. En dat zegt vers 3. Ik heb daar keer en keer naar deze tekst gelezen, gekeken en gelezen. En mijn hart sprong op van blijdschap. Ik heb God gedankt. Kijk eens naar deze tekst, vers 3. Zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En we zullen God zien van aangezicht tot aangezicht. Nou, mooie kant al niet? Zo geweldig, zo diep. En in Spreuken 8, daar wordt gesproken, naar mijn inzicht, over de Heer Jezus, de Zoon van God. 8 vers 22 tot 35. En ik lees een paar versen daaruit. En ik zou u willen bemoedigen om dat stukje te lezen. U zult u verwonderen over wat daar staat. Hij staat, ik was bij hem. Zijn lievelingskind, ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap. Te alle tijden spelend voor zijn aangezicht. Al spelend in de wereld van zijn aardrijk. Mijn bron van blijdschap, ik heb het dik ondergestreept, vond ik bij de mensenkinderen. God heeft maar één verlangen. Hij wil bij ons zijn. Dat was zo in de Hof van Eden. God de Vader daalde neer en hij sprak in de avondkoelte met Adam en met Eva. En u weet wat er gebeurd is. U weet dat ze luisterden naar die stem van de slang. Die zei, ah, wat God zegt is helemaal niet waar hoor. Je mag van alles eten. En ze vielen in zonde. En waardoor wij ook zondaren zijn. Want die zonde is doorgewerkt door alle eeuwen heen in ons. Allemaal zijn we zondaars. En hebben we de verlossing van de Heer Jezus nodig. En als we dat lezen, dan mogen we blij zijn. Johannes 17 vers 24 zegt het ook. Dit sprak Jezus. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn. Die u mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid zien, die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Wat een liefde van God. Wat een verlangen van God om bij ons te zijn. Zeg het weer. Lees vers 21, vers 3. 1. De tent van God is bij de mensen. 2. Hij zal bij hen wonen en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. Nou, mooier is het toch niet? Geweldig. Wat een geweldig voorrecht. En we zien nog meer over de Heer Jezus. We zien nog veel meer over zijn genade die hij ons gegeven heeft. Maar ook de liefde. En Johannes 4 vers 16 zegt, en wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. We zullen nog meer van die liefde van God ervaren als we bij hen zijn. Dan wil ik ook nog wat zeggen over de dingen die er niet meer zal zijn, want dat zal u nog meer verlangend maken om daar naar die plek toe te gaan. 1. De dood zal er niet meer zijn, daarom is er geen rouw meer, nooit meer een begrafenis. Nou, u weet wat u doormaakt. Als een geliefde moet begraven. Geen jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Verleden tijd, wat het ook is. Zorg om familieleden. Geld om alles te kunnen betalen. Afscheid nemen van vrienden. Niet meer nodig. Er is geen tempel meer. Er is geen noodzaak om offers te brengen zoals in de tabernakel en in de tempel. Want de heerlijke reden is, in het nieuwe Jeruzalem is de Heere, de Almachtige God, haar tempel en het lam. De tabernakel moest je naartoe en dan ging je weer weg. Hoeft niet meer. Want de tempel is nu bij ons. Hij is onze tempel. Het is zijn aanwezigheid. We zullen voor altijd bij hem zijn. Geen zon of maan. Niet meer nodig. Ik wil niet zeggen dat ze er niet zijn, maar het is niet meer nodig. Want het licht wat daar schijnt is van God zelf. En zal alles verlichten. Haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want er zal geen nacht zijn. Daar heb ik visies over, maar dat zal ik niet met u delen in het algemeen. Want dan beginnen ze altijd te lachen. Veel misdagen worden 's nachts beraamd en gepleegd. Dat is een feit. En een zijsprongetje wil ik maken omdat ik een ontdekking deed. Dat heb ik nooit eerder gezien. Nou, ik heb heel wat in de Bijbel gelezen. Maar er is een verschil tussen hoofdstuk 21 en 22. In hoofdstuk 21 zien we eigenlijk meer de muur, de poorten van de stad, een beschrijving van de stad zelf. Meer eigenlijk aan de buitenkant. En dan kom je in Openbaring 22, vers 1. En dan zeg je, waar ben ik nou? En hij liet mij een zuivere rivier zien van het water des levens, helder als kristal. En uit de troon van God en van het Lam. Weet je waar je nou bent? In het paradijs. Het paradijs wat God aan Adam en Eva gaf. Dat wordt weer hersteld. En het zal zo mooi zijn. We zullen daar voor eeuwig zijn. Er komt niets binnen wat onrein is. Geen leugen zal er meer binnenkomen. Geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En dan belooft God vers 6 en vers 7 van deze Openbaring 21, geeft hij drie beloftes voor de getrouwen, de kinderen van God, de gelovigen die dat nieuwe Jeruzalem zullen binnengaan. Zal ik u wat vertellen? Als u een kind van God bent, bent u daar ook bij. Die beloften zullen voor u geven. Voor jullie zijn. Ik zal de dorst geven uit de bron van het water des levens om niet. We zullen een tevreden volk zijn. Wie overwint zal deze dingen beërven. Vers 7a zegt, we zullen een overwinnend volk zijn. En ik zal mijn God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. We zullen een rijk volk van God zijn. Wat geweldig. Hij die overwint is een sleuteltekst in Openbaring. En ik ga je huiswerk meegeven. Zoek dat woord overwinning op in een concordantie. Dan vind je al die dingen die je ook zult beërven. Er was een bekende evangelist, D.L. Moody. Dat zegt sommigen van jullie niks, maar ons ouderen weten nog wel dat de evangelist ontzettend veel gepredikt heeft en mensen door zijn prediking tot geloof gekomen zijn. Maar na een grote brand in 1871, want toen leefde hij, gingen naar zijn huis toe om alles te inspecteren wat er over was van de brand. Zijn hele huis was verbrand. En een vriend kwam bij hem en zei, ik hoor dat je alles verloren hebt door de brand. Nou, zei Moody, dan heb je het verkeerd begrepen. Ik heb veel meer over dan ik ooit verloren heb door de brand. Hij zei, wat bedoel je? Ik wist niet dat je zo rijk was. Moody opende zijn Bijbel en toonde hem hoofdstuk 21, vers 7. Wie overwint zal alles beërven. Dus ik kom niks tekort. Wat een getuigenis. De wereld ziet christenen als verliezers. Maar ik zal u vertellen, het zijn de ongelovigen die de verliezers zijn. Want die houden niets over. En u zal alles beërven wat Christus u geven wil. En dat is nogal wat. Als je het Nieuwe Testament, wat we allemaal krijgen, omdat de Heer Jezus Christus die weg is gegaan. Het Nieuwe Jeruzalem is een stad. In die stad zal zeker anders zijn. De mensen die uitkeken naar de hemel dachten aan een stad in het Oude Testament. Abraham was zo. David was zo. Abraham was een nomade en had geen vaste verblijfplaats. Ze woonden in tenten, wat tijdelijk was. En Abraham had geld genoeg om een hele stad te laten bouwen. En toch woonden die in tenten. Want zijn oog was gericht op die stad van God. Kunt u zich voorstellen wat dat betekent? Probeer het eens in te denken. In het nieuwe Jeruzalem gemeenschap te hebben met andere mensen waar niemand boos wordt, niemand geïrriteerd is, niemand iets verkeerds doet. Een plek waar iedereen met iedereen kan opschieten, iedereen elkaar en God lief heeft op een volmaakte manier zoals God het wil. Wat zou dat geweldig zijn. Kunt u ook soms zo'n moeite hebben met dingen in je eigen leven. Waar je zegt, waarom zeg ik het nou weer? Waarom doe ik dit nou weer? Dat zal dan over zijn. Want Filippenzen 3 vers 20 vertelt ons dat wij burgers zijn van een rijk in de hemelen. Wat een voorrecht. Dus lieve mensen, onthoud. Je werkelijke thuis is in het Nieuwe Jeruzalem. Dit is maar tijdelijk. Dit is maar een aantal jaren. Een seconde in de ogen misschien van ons. De Bijbel zegt, wij zijn vreemdelingen, wij zijn pelgrims. Wij zijn de buitenaardse mensen hier op deze wereld. Ze zoeken zich wezenloos in het hele heelal naar mensen. Nou, ik kan ze al vertellen, ze zullen er geen één vinden. Geen één. Wij zijn die buitenaardse wezens. Wij wonen hier op deze planeet die aarde heet, maar ons echte thuis is het nieuwe Jeruzalem. En misschien hebben we een beetje dat uitzicht op de hemel verloren. Er zijn er die zeggen, nou, ik heb nog niet zo tijd om naar de hemel te gaan, hoor, want ik moet dit nog doen en ik moet nog een nieuwe auto kopen en niet dat dat verkeerd is. Maar we moeten nog zoveel. En de Bijbel zegt in 2 Korinthe 5, want wij weten dat indien de aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken, wij een gebouw in de hemel hebben. Niet met handen gemaakt en eeuwig thuis. En op het moment dat een christen zijn ogen sluit en zijn adem uitblaast, de laatste adem uitblaast, dan wordt vervuld wat in 2 Korinthe 5 vers 8 staat. Dat heb ik ook onderstreept in mijn Bijbel. Afwezig te zijn van het lichaam betekent aanwezig te zijn bij God. In een minder tijd dan een seconde zijn we bij God. Nou, leg het me maar eens uit. Ik snap het niet. Ik geloof het wel. Dan zal het realiteit worden. Er komt een dag voor een ieder van ons, zoals wij Christus kennen, dat we zullen wonen bij God in het nieuwe Jeruzalem, waar God woont, leeft en regeert. Jezelf anders voor te doen, dat hoeft niet meer. Want eindelijk zijn we thuis. We zullen dan in een plaats zijn waar onze tranen gedroogd zullen worden. Onze pijn voorbij zal zijn. Onze harten genezen. En wij ons nooit meer hoeven te verbergen. Niet voor onszelf. Niet voor elkaar. En halleluja, niet voor God. Diegene die ons het beste kent en ons het meeste lief heeft. Amen. Amen. Zullen we samen danken? Ja, Vader in de hemel, we willen u danken voor dit schriftgedeelte wat u ons hebt gegeven. Als een voorproefje van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Maar het allerheerlijkste, Vader, zal zijn als we u mogen zien. Van aangezicht tot aangezicht. Omdat we verheerlijkte lichamen hebben en u ook kunnen zien. Vader, we willen u danken voor het nieuwe Jeruzalem. Wat er al is. Maar wat zal neerdalen en ons een plaats zal geven waar we voor eeuwig mogen wonen. Heere, geloofd en geprijzen zij uw naam. En vergeeft u het ons maar dat we vaak aard zijn. Maar Vader, geef dat we ook anderen mogen meenemen naar die plaats die bestemd is voor een ieder die de Heer Jezus Christus lief heeft en wil volgen en dienen. Dank u wel voor dat, die geweldige gave. In Jezus' naam. Amen. Nou, we zongen, daar zullen we rusten van onze werken, maar ik heb nieuws voor je. Dat is het thema van een andere preek. Daar staat dat wij hem zullen dienen. Het troon van het God, van het Lam, zal daar zijn. En zijn dienknechten zullen achterover liggen niks te doen. Vergeet het maar. We zullen hem dienen. Wat dat inhoudt, daar wil ik nog wel een keer over spreken misschien. Maar het is geen makkie, maar je wordt nooit meer moe. En dan ga ik het toch zeggen, je hoeft niet meer te slapen, want er is geen nacht meer. Ja, dat is mijn theorie hoor. Vergeet het maar. Oké, we gaan het schriftgedeelte lezen waar ik mee sluiten wil. Ik heb al één vers gelezen van hoofdstuk 22 en het is zo mooi. In het midden van de straat, van een straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier, bevond zich de boom des levens die 12 vruchten voortbrengt. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zijn. En zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. En er zal daar geen nacht zijn en ze hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere verlicht hen. En ze zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. Wat een toekomst. Amen. Mogen thans de liefde van God, onze hemelse Vader, die Hij wil delen met ons in dat nieuwe Jeruzalem, en de genade van onze Heer Jezus Christus en de diepe gemeenschap van de Heilige Geest met ons zijn, totdat wij God zijn. Amen.